welkom bij de podcast Meet the Company. Mijn naam is Erwin Balkema en ik ben hier te gast in het prachtige huis bij Riekes. Hallo Riekes.
Goedemiddag.
Ja, leuk, leuk dat ik hier mag zijn en dat we hier deze podcast mogen opnemen. Riekes, ik ken je al wat langer, maar kan je je voorstellen aan de luisteraar?
Ja, ja Riekes, ik ben Riekes Hatsman, marineofficier. En dat ben ik nog niet mijn hele leven. Ik ben een hele tijd in de automatisering werkzaam geweest. En een jaar of 10 geleden ben ik teruggegaan naar de marine. Ja. En daar mag ik me met allerlei leuke dingen bezighouden. En ik vind het grappig om daarover te vertellen.
Ja, want de marine, wat ben je daar precies?
Ik ben daar eigenlijk een paar dingen. Ik ben commandant van alle reservisten van de Koninklijke Marine.
Ja, dat zijn de mensen die ooit daar gewerkt hebben, of nee, daar in dienst hebben gezeten.
Niet alleen maar. De reservistenorganisatie van de marine is ondertussen bijna 1400 man groot. En dat het grootste deel heeft ooit marineervaring gehad, heeft gevaren of heeft militaire ervaring gehad als marinier. Maar de laatste jaren zag je dat er steeds meer behoefte was ook aan specialisme. Mm-hmm. En we hebben dus ook spijkerbroek-specialisten opgeleid. Lui die geen militaire ervaring hadden, maar die we wel nodig hebben vanwege hun kennis en ervaring. Mm-hmm. En die maken we dan militair. Okay. Omdat voor het functioneren als reservist in zo'n organisatie is ook belangrijk dat je de militaire gebruiken en wereld een beetje begrijpt. Ja. Anders ga je met jouw kennis misschien op een andere manier dan wat we bij de marine kennen en doen en nodig hebben, ga je proberen om dingen te veranderen. Maar wij werken altijd vanuit een operationele gereedheid. We werken altijd toe dat wij met onze schepen en onze mariniers, ja, in staat moeten zijn om oorlog te winnen.
Ja, ja, direct reageren. Ja.
Reageren en een oorlog winnen betekent dat je soms techniek inzet op een andere manier dan in het burgerleven.
Ja, maar dat zijn spijkerbroek reservisten, vind ik een mooie term. Prachtig. En die doen het dan een korte tijd of zo? Of is het, of...
Nee, die blijven. Iedere reservist wordt aangesteld voor de rest van je leven tot aan pensioenleeftijd. Okay. Voor een militair. Dat is al wat anders dan voor de burger die tot hun 67ste ongeveer allemaal moeten. Wij mogen er iets eerder uit vanwege het bijzondere vak. Maar spijkerbroekreservisten worden aangesteld tot aan hun leeftijdsontslagdatum. Net zoals alle reservisten. En we maken gebruik van ze op het moment dat het nodig is en dat we ze kunnen gebruiken. Daar hebben we een heel proces voor. De behoefte aan de kant van de organisatie is daarin leidend. We zoeken een specialist op het gebied van IT. We zoeken een specialist op het gebied van HR. Dan kijken wij in ons reservistenbestand onder de specialisten van wie zijn er beschikbaar. Een van de problemen met reservisten, dat klinkt lullig, maar een probleem is beschikbaarheid. Een reservist heeft bijna altijd meerdere banen.
Ja, ja.
En moet dus met zijn werkgever in overleg om ervoor te zorgen dat hij vrij kan zijn.
Ja.
En dat komt niet altijd uit, want onze planning en onze operatie is wat lastig te voorspellen. En zo nu hebben we opeens wel die kennis en ervaring nodig. En op andere momenten niet. Dus dat is, daarom moeten we ook een wat grotere pool aan reservisten hebben dan dat we daadwerkelijk iedereen dat nodig hebben.
Ja.
Okay. Maar je kunt je voorstellen, bij de marine hebben we op dit moment die 1400 reservisten. Daar doen we ruim 650.000 manuren werk mee.
Okay.
Vertaal 650.000 manuren werk. Dat is 330 fulltime functies.
Ja.
Als je dat met vrijwilligers doet, dat is best veel.
Ja.
En dan is die verhouding van 1 op 4, dat is een goede. En daar moeten we altijd rekening mee houden. Die beschikbaarheid is wat lastig.
Is het ook niet in de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden? Ik bedoel, overal hebben we wat mensen tekort.
Ja.
Bij de marine ongetwijfeld ook.
Ja.
Wordt dit stuk misschien nog wel belangrijker?
Ja, in de... de hele krijgsmacht breed zijn er natuurlijk gillend veel vacatures, met name op het militaire vlak. En daar moet je oplossingen voor verzinnen om wel die operationele krachten te kunnen blijven bieden. En ja, reservisten is een belangrijke pool, omdat je militairen nodig hebt om militaire functies te kunnen doen. Het bijzondere van ons vak is dat wij uiteindelijk bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat een tegenstander uitgeschakeld wordt. Dat is bijzonder. En niet met een wedstrijdje 1-0 of 3-0 of 4 sets winnen. Nee. Maar echt uitschakelen.
Ja.
En daar heb je vanwege het oorlogsrecht heb je daar gewoon combattanten nodig. En dat zijn militairen.
Ja.
Dus iedereen die bij ons werkt en een militaire functie kan gaan vervullen, moet ook volledig militair zijn.
Ja, interessant. En voor mij, Riekes, wij kennen elkaar al een paar jaar. Maar ja, met het Oekraïne natuurlijk, het is wel in één keer weer een stuk dichterbij gekomen voor mij. Ja, voor jou misschien niet, maar was het altijd al heel duidelijk. Maar voor mij, ik heb wel een soort herbeleving. Of dat ik denk, ja, de marine is toch wel heel belangrijk dat we toch even goed beschermd zijn.
Ja, dat is absoluut waar. Ja. De Oekraïne is een maakt dat je even met de feiten op neus. Wat we zagen, is dat wij konden bepalen waar wij met militairen gingen helpen om vrede te brengen.
Ja, dat was de afgelopen 20 jaar.
Eigenlijk, zoals we dat intern noemen, choices of war.
Ja.
We konden kiezen waar we gingen vechten.
Ja.
Nu kwam opeens die oorlog dichtbij.
Ja.
En word je ermee geconfronteerd dat we alles op alles moeten zetten om ervoor te zorgen dat hij niet nog dichterbij komt.
Nee, want
het is niet een goed voorspelbaar mens daar aan de andere kant van het veld zit.
We zitten hier begin april 2023 naast elkaar. En ik herinner mij ineens uit het nieuws ook dat het ook best wel bijzonder is dat ook in één keer Finland nog, gisteren of eergisteren was het geloof ik, officieel lid geworden is van NATO. Ja, dat zijn toch hele bijzondere tijden wat dat betreft.
Ja. Ja. En we zagen al dat de defensieorganisatie meer in de aandacht kwam. Hè. Er waren al tekenen dat er wat extra geld zou komen. Dus die groei zit er al in. Maar het is makkelijker om geld te krijgen dan om materiaal en mensen te krijgen.
Ja.
En dat is op dit moment echt wel de problematiek. Ervoor zorgen dat we snel genoeg de aanvullingen op onze materiële gereedheid krijgen. We hebben schepen al lang in bestelling. We hebben allerlei materiaal, munitie.
Ja.
Dat was 10 jaar geleden het pang-pang verhaal. Ja. En dat was omdat we geen geld hadden om munitie te kopen.
Nee.
Nu hebben we voldoende geld, maar er is geen munitie te koop.
Nee, ongelooflijk dat het zo weer omgedraaid
is. Dat is echt een schok.
Ja.
En je moet, en dat merken we nu bij de Defensie, je moet leren geld uitgeven.
Nou, ik vraag me af, even parallellen, maar ik heb met mijn bedrijf ook wel eens jaren gehad die niet zo geweldig waren en moesten bezuinigd worden. Ja, dat is niet leuk, maar ja, je schaaft wat hier en daar en dat soort dingetjes. Misschien is dat wel makkelijker dan nu in één keer heel veel geld uitgeven.
Klopt.
Of hoe zie jij dat?
Dat is absoluut waar. Het is een probleem om iedereen er in de organisatie van te overtuigen dat we geld kunnen uitgeven. Natuurlijk mag je nog steeds, het is belastinggeld, hè? Je mag het niet gaan verkwisten. Je mag niet dingen gaan doen die eigenlijk niet goed zijn.
En het is bij jullie natuurlijk ook zo, verdorie, als je de verkeerde schepen koopt, het gaat ook niet over een paar
jaar. Het gaat euro, niet over niks.
Nee, dat is wel, hè, het moet 25 jaar mee of 20, of weet ik veel hoe lang.
Dus de maar we hebben, we zijn zo ingericht op controle. Want als geld krap is, dan ga je controlemechanismen om ervoor te zorgen dat je niet de verkeerde dingen koopt, dat je niet, niet de goedkoopste oplossing koopt. Ja. En nu kunnen we ervoor kiezen om de beste en ook voor ons mensen de beste materialen te kopen.
Ja.
Het is heel makkelijk om extra schepen te kopen, maar onze mensen moeten erop.
Ja.
En die verantwoordelijkheid voor die mensen die erop zitten en voor de families aan de wal die achterblijven, maakt dat die schepen de topkwaliteit moeten zijn.
Ja. Wat is topkwaliteit voor jullie?
Topkwaliteit is, topkwaliteit voor ons zit hem echt in blijven drijven, brandbestrijding goed op orde, kunnen blijven vechten. Ook als je
aangevallen wordt,
als je gewond geraakt, raakt als schip.
Ja.
Verdeling in compartimenten, brandbeveiligingssystemen aan boord. Ja. Ja. Dat moet werken en dat moet dubbel uitgevoerd zijn. Want als het ene kapot gaat, dan moet dat die andere ook zijn.
Ja.
Dus we hebben een heleboel redundancy, ook in mensen aan boord.
Ja.
Als je lui van de koopvaardij bij ons aan boord zet, die kijken hun echt hun ogen uit op de brug. Want die zien daar een roerganger, die zien daar een officier van de wacht, die zien daar een navigatieofficier, die zien daar uitkijken, die zien daar een heleboel mensen.
Ja.
Terwijl op de koopvaardij ze gewend zijn om dan met één of twee man op de brug die schuit de wereld over te varen.
Ja.
En wij hebben al die extra ogen en oren nodig, omdat er, als er dreiging komt, dan wordt er heel veel gecommuniceerd. En dan komt er heel veel signalen komen
dan
op
je
af.
Dan moet je eigenlijk toe dat iedereen maar één taakje heeft waarschijnlijk.
En dan moet je er naartoe dat iedereen... iedereen aan boord van een oorlogsschip heeft een heleboel taken.
Mm-hmm.
Dat maakt het ook moeilijk om snel mensen opgeleid te krijgen. Ze moeten wel een focus hebben.
Ja.
En de focus moet zijn van jongens, we zijn nu aan het vechten. Dan weet iedereen wat hij moet doen.
Ja.
Raken we gewond? Krijgen we een brand aan boord? Vanwege, dat kan ook door eigen morsen en eigen fouten zijn.
Ja.
Dan schakelt de hele organisatie opeens van oorlog naar brandwacht.
Ja.
Of avarijwacht. En dan weet iedereen weer precies wat ze moeten doen.
Ja.
En daar wordt continu op getraind. Hè? Het opwerken van een schip voordat we naar zee gaan, daar zijn we 6 maanden mee bezig.
Ja.
En dan gaat hij echt vanaf de meest basale items van heb je je papier, heb je documentatie op orde, heb je de plannen op orde, liggen de brandblussers op de plekken waar ze horen, tot aan uiteindelijk oorlog voeren.
Ja.
En niet alleen oorlog voeren aan de wal trouwens. Hè, als je met een schip ergens bent en er gebeurt iets vervelends, bijvoorbeeld een hurricane die overkomt, dan worden we ook geacht om aan de wal ondersteuning te bieden. Dus we zijn dan heel breed bezig met aftesten.
En je hebt het nu over die 6 maand. Voordat je, want het is natuurlijk eigenlijk zo, als het schip de haven uitvaart, moet het compleet klaar zijn. Iedereen moet dan weten, je kan niet dan nog even gaan trainen of zo. Of dan, dan, ja.
He, dus we hebben echt een opwerkcyclus van een maand of 6. Dan hebben we een periode dat een schip operationeel gaat. En daarna hebben we weer een overdrachtssituatie, een afwerkperiode naar het onderhoud toe. En dan komt hij weer opnieuw in die hele cyclus. Dat gaat continu door.
Ja, continu bezig. Het is een interessant bedrijf, de marine. Maar er is ook wat nieuws gebeurd, waar je mij van tevoren over vertelde. De overheid bedenkt weer wat.
De overheid bedenkt weer wat, ja.
Of niet? Of zeg ik het dan verkeerd?
Nee, je zegt het. Misschien is het niet de overheid, de politiek bedenkt weer wat.
Politiek.
De politiek die reageren steeds vaker op incidenten, op gebeurtenissen. En die nemen dan heel vrij en heel snel maken ze besluit van, zou dit niet nodig zijn? Hè? Oekraïne begint en iedereen in Nederland in de politiek roept van, moeten we niet terug naar de dienstplicht?
Ja.
Terug naar de dienstplicht is echt een hele lastige. Dat is... Dat zou in een massaliteit gaan, want waarom ga je dan de een wel laten komen en de ander niet? We hebben al een groot probleem op de arbeidsmarkt in Nederland bij alle andere bedrijven. Dus je kunt niet zomaar zeggen van dat gaan we weer doen.
Nee.
Dus is er een variant op bedacht, hè? Het vrijwillig dienjaar.
Ja.
Een dienjaar waarbij mensen die bijvoorbeeld tussen een bachelor en een master, of tussen een middelbare school en een vervolgopleiding, of na het afronden van een hbo-opleiding eerste jaar iets anders willen voordat ze gaan werken. Daar kunnen die lui op inschrijven en zich beschikbaar maken. En dan gaan we ze opleiden en laten varen.
Ja, dat is toch wel heel, bijzonder dan. Dat dan één keer toch weer besloten wordt. Ik vind het wel ook wel... het leeft wel in de maatschappij, heb ik het gevoel, om de mensen misschien toch weer even... Ja. En niet zomaar alleen maar opleiden en dan werken, maar even van, nou, doe maar wat terug of kijk maar eens rond ergens of zo. Wat dat betreft vind ik het wel in de tijd van nu pas.
Het past in de tijd van nu, want de jeugd van nu, ik ben 61, dus ik mag ondertussen over die jongens praten.
We zijn gewoon jeugd nog.
Je merkt dat die keuzevrijheid, hè, die hebben behoefte aan zingeving, die hebben behoefte aan... en dan kun je ze laten kiezen voor een rondreis in Australië, backpacken. Ja. Ze kunnen vrijwilligerswerk doen, ze kunnen een heleboel dingen doen. En dan denk ik dat ook een keus om voor vrede en veiligheid wat te doen...
Ja.
Een hele leuke en een hele goede is.
Ja. Maar goed, wanneer werd dit besloten?
November vorig jaar.
Oké. En wanneer moet ingevoerd worden?
De eerste mensen gaan aan boord in de herfst. En ze gaan opgeleid worden vanaf juli.
Zo, maar dat is wel weer boem, knal en
dat gaan. Dat was even aanpakken en doorpakken. Ja. En keuzes maken, want je organisatie is er niet op voorbereid. Nee. Want gaan we nu zometeen dan weer naar zee met mensen aan boord die niet opgeleid zijn of die onvoldoende opgeleid zijn?
Ja.
En we hebben toch allerlei hele lange opleidingstrajecten en ervaringstrajecten voordat je bepaalde stappen in de organisatie kunt maken.
Ja.
Dus er is ook direct een heleboel argwaan. Zo van, joh, komt er nou iemand binnen en die gaat mijn werk doen?
Ja.
En waarom kan hij dat opeens wel, terwijl ik daar 2 jaar van lang voor naar scholen en praktijkervaring heb moeten opdoen?
Dat is ook wel, lijkt me ook wel heel lastig. Want hoe begin je dan eigenlijk? Want de overheid of de politiek bedenkt dit. Maar dan is het nog niet... Wat ga je dan als eerste doen?
Ik kreeg de leuke opdracht om dat voor de marine maar eens te gaan bedenken. En ik ben aan de achterkant begonnen. Ik ben begonnen met van, jongens, als we nou naar onze schepen kijken. Waar hebben we, zo grosso modo, nou behoefte aan als we naar zee gaan? En waar zitten de vacatures en wat voor... rollen zouden er aan boord kunnen zijn voor mensen die we binnenhalen.
Ja.
En als je dan van de achterkant naar voren gaat denken, dan kom je op van, joh, ik wil ze toch een bepaalde basisopleiding geven. Welke opleiding ga je dan doen? En dan hebben we een palet aan mogelijkheden. Hm. Welke keuzes ga je dan doen? En dan ga je ook weer naar de andere kant terugdenken. Van, joh, als ik nou deze keuze maak om ze een hele basale opleiding te gaan laten doen. Hm. Wat is dan het effect zometeen aan boord? Want dan komen ze aan boord en dan wordt er gezegd van, ja, maar ze zijn maar voor de helft opgeleid.
Ja.
Dus je bent continu bezig om die verwachte cultuur aan boord en de verwachte absorptievermogen aan boord, om dat te leggen naast de keuzes die je maakt.
Ja.
En zo werk je heel langzaam van achter naar voor in al die besluitvorming. En uiteindelijk heb ik een lijst voorgelegd aan de admiraal en de directeur P&O. En gezegd van, oké, als we dit gaan doen, dan zouden we deze lijn moeten volgen. En daar zitten voor jullie een aantal keuzes in om te maken. En, want die kan ik niet maken.
Nee.
Ik kan wel zeggen van, joh, dit is de keuzemogelijkheid. Mm-hmm. Maar jullie moeten daarachter staan. En jullie moeten ook dat in de organisatie zo daarna naar binnen jassen.
Ja.
Dat iedereen zegt van, oké,
het is juist een leuke mogelijkheid in plaats van iets tegen.
Ja.
Zeg maar. Ja. Want hoeveel mensen gaan het straks dan doen?
Eerste jaar gaan er 250 man dien jaar doen. En we starten gelukkig. En dat duidt ook wel weer op de keuzevrijheid en de snelheid van denken van jeugd. De vacature ging dicht ongeveer een maand geleden, anderhalf maand geleden. En toen hadden we voor de marine 50 aanmeldingen.
Oké.
En dat was in een week tijd, hè? Dus dat was heel snel.
Ja.
En heel veel.
Ja.
Het was boven verwachting veel.
Ja.
En toen hebben we gezegd van, nou, wat kunnen wij accommoderen? Wij zouden er ergens rond de 25, 30 man kunnen wij goed absorberen in zo'n eerste. En want je moet ze inpassen in opleidingen die draaien.
Ja.
Ze moeten gekleed, ze moeten weten wat de marine is. Dus er zit nog wel wat voorwerk aan voordat je ze daadwerkelijk kunt inzetten. En, maar omdat het bij ons het aanstellingstraject best ingewikkeld is, want je moet fit zijn.
Ja.
Je moet dus aan een bepaalde fitheidscriteria voldoen. Mm-hmm. Je moet medisch geschikt zijn, je moet psychologisch geschikt zijn.
Ja.
En last but not least, en dat is natuurlijk nu ook wel belangrijk, is het veiligheidsonderzoek. Wij kunnen geen mensen binnenhalen, omdat het snel moet, waarvan we het verleden niet goed kennen. En, dus je hebt een doorlooptijd van het hele aanstellingstraject, wat gedomineerd wordt door het veiligheidsonderzoek zo ongeveer. Ja. En we komen erachter dat domweg ook voor een heleboel jongeren te lang is. Want die zeggen dan tijdens zo'n traject van, nu kwam er een aanbieding rond om backpacktocht in Australië te gaan maken.
Ja.
En ik had, als ik nu niet boek, dan heb ik zo meteen een ticket. En stel je voor dat ik afval in het traject, omdat ik niet goedgekeurd word.
Ja.
Nou, dan kies ik toch maar voor dat backpacken in Australië.
Ja. Ja.
Dus we hebben opeens, werden voldoende aanmeldingen, maar opeens heel veel uitval.
Ja.
Omdat die lui keuzes hebben.
Die willen gewoon binnen 2 weken antwoord.
Ja. Ja. En dat zijn dingen die bij de defensieorganisatie, waar we nooit last van hadden. Want mensen die vroeger kozen voor een baan bij defensie, die kozen dat echt voor die zekerheid. Hè? Ja. Dat is eigenlijk een van de weinige bedrijven waar je zeker bent dat je continu opgeleid wordt.
Ja.
He, iedere 3 jaar heb je een nieuwe functie waar je opleidingen voor volgt. Waar je top of the bill opleidingen voor mag volgen.
Ja.
Waarop je getraind wordt. Waarin samenwerken, in een team werken centraal staat. Dus mensen kiezen ervoor om, eigenlijk kozen ervoor om hun hele leven bij de defensieorganisatie te werken. Want er was arbeidsmobiliteit. He, wat we heel graag willen in de burgermaatschappij. Maar dat hebben we al.
Ja, ja.
Misschien hadden we dat zelfs wel te strak in geregeld. Hè, om de 3 jaar een functie wisselen. Wij vinden als militair dat best lastig is.
Voor een buitenstaander. Iedereen moet na 3 jaar wat anders gaan doen?
Voor militaire functies is vastgelegd in het algemeen militair ambtenarenreglement dat je om de 3 jaar van functie wisselt.
Oké.
En als er een functie langskomt die voor jou interessant is, omdat je daarop bevorderd kunt worden, dus een hogere rang kunt krijgen, dan mag je een jaar voor jouw normale einde plaatsingsduur,
mag je
gaan solliciteren en mag je al heen.
Ja.
Dus eigenlijk hebben wij een veel te snel doorstroom in vergelijking met de buitenwereld. Ja. En zeker als je het wil hebben dat iets gaat beklijven. Ja. Als je bij ons bezig bent om op een functie te komen, nou, dan heb je een jaar nodig om daar goed op ingeslingerd te raken.
Ja.
Dan ben je een jaar bezig om het goed uit te voeren en dan begin je aan het afscheid nemen.
Ja,
het is bij ons misschien wel te gemakkelijk. En dat heeft weer te maken met de militaire rang, want je meldde mensen kans geven om ook in hun competenties en ervaring te groeien.
Ja. Ja.
En ook wat meer te gaan verdienen.
Ja.
En dus dat is voor een personeelsorganisatie binnen de defensieorganisatie, is dat wel een extra lastig facet. We hebben onze operationele gereedheid.
Ja.
Die schepen die moeten gevuld zijn.
Ja.
Want anders kunnen we geen oorlog voeren. We hebben de balans privé-werk.
Ja.
Die voor steeds meer mensen belangrijk wordt.
Steeds veranderd.
En vroeger dacht je van, joh, weet je, ik plan wel dat mijn vrouw zwanger wordt op het moment dat ik ga varen. En als ik dan terug ben, dan ben ik 6 maanden thuis. Ja, dus en dan ben ik ervoor. Ja. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Dan kun je niet meer zeggen van, joh, ik ben weg op het moment dat jij zwanger bent. Of met andere dingen bezig bent in ook het werkend leven. Ja. Vroeger werkte eentje in het huishouden. Nu werken alle 2.
Ja. Ja.
En je moet dus veel meer rekening houden met de thuisfront.
Het is veel complexer geworden.
Dus voor ons echt een hele complexe puzzel continu. Om aan al die facetten, opleidingsbehoeften, doorstroombehoeften, privéwerk. En laten we wel zeggen, jongen, als je gaat varen en als je daadwerkelijk in die operationele fase zit, dan is het ook best wel intensief. En dan zijn er mensen die maken dingen mee die indrukwekkend zijn. Ja. De uitzendingen naar, iedereen kent ze, Afghanistan, Irak. En als er in jouw peloton of in jouw eenheid mensen omkomen, dat heeft impact. Als je op zee bent en je komt een boot met vluchtelingen tegen en je moet dat schip veilig naar wal brengen, maar er liggen van de 50 man 20 lijken aan boord. Ja, dat maakt indruk. Ja. Militair zijn is echt een beroep waar je continu mee bezig moet zijn en continu verantwoordelijkheid ook voelt.
Ja, ja. Maar ik denk wel, als je daarvoor kiest, dat groepsgevoel van met elkaar, dat lijkt me juist fantastisch.
Dat is de reden waarom ik best een aantal jaren succesvol in het bedrijfsleven, in die automatisering, weer teruggegaan ben naar de marine. Ik zeg heel vaak, in het bedrijfsleven werk je samen. Mm-hmm. En bij de defensieorganisatie is het samenwerken.
Ja, dat is mooi.
En wij leren om afhankelijk te zijn van de anderen om ons heen en dat te accepteren, maar elkaar daar ook in te steunen. Ja. En dat is echt anders dan in het bedrijfsleven, waar toch veel meer van uitgegaan wordt van, als dat succesje, als dat maar op mijn naam komt. Bij ons weet iedereen dat die afhankelijkheid van de anderen onderling enorm groot is.
Ja, het is ik weet niet of het voor mij is, Riekes, dat weet ik niet meer. Maar het is een prachtig bedrijf. En we zijn ook een keer in Den Helder bij jou geweest. Ik vond het fascinerend. Ja. En ik vind het ook een mooi inkijkje hoe zoveel verschillende dingen ook invloed hebben op jouw werk. Ik bedoel, Oekraïne en het invloed gaan we het niet verder over hebben. Maar over zo'n overheid of zo'n politiek die iets beslist, moet in één keer over ingericht worden. En als je dan die dingen noemt van HR, denk ik van want het gaat natuurlijk uiteindelijk ook bij de marine om de mensen. Ja. Ik bedoel, die grote schepen, prachtig allemaal, maar zonder goede mensen gebeurt er helemaal niks.
Nee.
Is er nog iets, Riekes, wat jij mensen in het bedrijfsleven zou willen meegeven eigenlijk? Mensen die naar luisteren, die misschien een bedrijf hebben of in het bedrijfsleven werken, of misschien wil je ze wel oproepen om naar de marine te komen en te werken. Dat kan natuurlijk ook.
Natuurlijk. Iedereen is welkom bij het mooiste bedrijf in Nederland. En dat meen ik echt.
Ja.
De kansen die je krijgt, de mogelijkheden die je om jezelf te ontwikkelen, dat is immens. Mm-hmm. Als ik nou kijk naar het bedrijfsleven, ga eens nadenken over hoe richt ik mijn teams nou echt goed in. Er wordt veel te makkelijk gedacht over opleidingsniveaus en van jongens, als ik maar mensen met deze achtergrond binnenhaal en als ik 5 van die mensen binnenhaal, dan heb ik een superteam. Nee, het gaat over diversiteit. Het gaat over ervoor zorgen dat er een team ontstaat die met elkaar meer is dan de som der delen.
Ja.
En dat is iets wat we bij de defensieorganisatie goed in de klauwen hebben. En ik denk dat in het bedrijfsleven daar op heel veel plekken daar profijt van getrokken zou kunnen worden. We zijn te gemakkelijk in het bedrijfsleven van, die expert, daar betalen we goud geld voor.
Ja.
Maar misschien is die expert in een team wel helemaal niks waard. Ja. En dat team, dat is het.
Ja, dat vind ik toch, dat vind ik wel heel mooi. Nou raak je me wel, Riekes, want ons bedrijf is in de coronatijd gehalveerd. Hè. Wij zijn echt even een stapje terug gaan doen. En eigenlijk heb ik na corona gezegd, is maar één ding belangrijk. Dat is een goed team opbouwen.
Ja.
En dat is ook waar ik dan in mijn bedrijf dan heel hard mee bezig ben. En wat ik het allerbelangrijkste vind. Het interesseert me niks wat voor opleiding ze hebben of wat dan ook. Maar met elkaar ervoor gaan. En wij hebben natuurlijk iets andere crisissen als jullie. Maar wij hebben natuurlijk ook een evenement wat op die datum precies opgebouwd moet worden. En er gaat ook wel eens iets mis of er is wat aan de hand.
Ik heb wel een paar keer zijn we gast geweest op jouw bedrijf.
Ja.
En dan ben ik oprecht. Als je dan de spirit waarmee jullie met elkaar werken en er naartoe gaan, maar ook de best wel diepe dalen van de corona zijn gegaan. Dat is ook verschrikkelijk gaaf om te zien. Hè. Dus, ja. Maar dan heb ik volgens mij in ons clubje, ja, waarmee we daar samenkomen, hebben we dat wel vaker benoemd. Ja. Het is zo bijzonder dat we elkaar op die manier gevonden hebben. Want ik kom dan wel uit Rode en ik heb het hele land doorgetrokken. Ja. Ik ga bij de marine werken en waar kom ik in terecht? In de club Nuts van VNO-NCW. Ja, en daar kom ik Erwin tegen. Dat is toch bizar?
Ja, vond ik ook heel bijzonder. Hoor. Mensen, dat is natuurlijk een club ondernemers binnen het VNO-NCW. En er zijn heel veel van dat soort noordgangen. En ik weet nog goed, ik zat er al wat langer bij. En toen, er komt een militair bij. Ik denk, nou, wie komt er nou dan? Maar daar kwam Riekes. Dus hartstikke leuk. Riekes, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. We gaan de podcast afsluiten. Vond u het een leuk gesprek? Nou, wilt u meer weten over de marine? Zoek dan gewoon even op Riekes Hartsman, op te vinden op LinkedIn. Vindt u dit een leuke podcast? Meld u dan aan en dan krijgt u de volgende uitzending zo in uw brievenbus.